In deze aflevering van Interviews uit de jaren 80 een gesprek met de veelzijdige artiest Frans van Duschoten. Hij was actief als conferencier, komiek, imitator en stemacteur. Vooral door zijn revues met André van Duin en de stemmen die hij heeft ingesproken voor de Fabeltjeskrant werd hij zeer bekend en geliefd. Op 10 februari 1986 bezocht ik hem thuis in Castricum om een interview op te nemen voor het gesproken tijdschrift Dynamics van de Nederlandse Blindenbibliotheek, dat ik destijds maandelijks samenstelde en insprak. Ik ben Bob van der Hoven. Frans van Duschoten ontving me hartelijk en hij vertelde enthousiast over zijn bijzondere en succesvolle loopbaan.
En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant?
Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
Echt waar?
Echt waar?
Echt waar, meneer de Uil?
Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwensen. En dezelfde mensen streken, dat komt allemaal in de krant van Fabeltjeskrant. Van Fabeltjeskrant.
In het Noord-Hollandse Castricum thuis op bezoek bij Frans van Duschoten. En voor de mensen voor wie de naam Frans van Duschoten misschien niet direct bekend in de oren klinkt, denk ik dat uw stem wel erg bekend in de oren zal klinken. Meneer van Duschoten, vertelt u eens. Hoe bent u eigenlijk in dit vak terechtgekomen?
Zullen we maar elkaar maar tutoyeren? Zeg maar Frans tegen mij.
Uitstekend.
Ja, ja. Dat meneer, dat hoor ik niet zo vaak.
En veel te deftig.
Ook, ja, en ook niet zo graag. Hoe ik in mijn vak terechtgekomen ben? Ik ben eigenlijk begonnen als imitator. Imitaties van bekende Nederlanders. En vooral op het gebied van de showbusiness, omdat ik als kind altijd al gefascineerd was door alles wat met showbusiness te maken had. Ik denk dat het door mijn ouders kwam. Niet dat die iets op het toneel deden, maar die hadden ook erg veel interesse voor de showbusiness. En namen mij wel mee naar voorstellingen van Snip en Snap bijvoorbeeld. Of in Carré variétéprogramma's met Koos Speenhoff en Lou Bendy. Ik vond het prachtig. En in mijn schooltijd bleek dat ik kon imiteren. Dat was altijd een lachertje in de klas om de leraar na te doen. Bij het wisselen van de uren, dan ging ik voor de klas staan en dan de volgende leraar die komen moest, die deed ik dan na. In zijn manier van doen, maar ook in zijn stem. En dat vonden ze altijd leuk. En toen dacht ik bij mezelf, gut, misschien is het mogelijk om dat imitatietalent is een beetje een groot woord, te gebruiken om iets op het toneel te doen. En toen ben ik gaan oefenen of ik stemmen van bekende Nederlanders kon imiteren. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb allerlei audities gedaan bij verenigingen die wedstrijden schreven voor amateurartiesten, voor programma's. En ook voor een programma van de Afro Radio, de derde Bonte Dinsdagavondtrein. Er was een programma op dinsdagavond, Bonte Dinsdagavondtrein, was een bekend amusementsprogramma. En op de derde dinsdag in de maand hebben ze gedurende een paar jaar amateurs de gelegenheid gegeven om hun kunnen te tonen. Moest je eerst auditie doen voor een jury, dat heb ik dus ook gedaan. Het jaartal weet ik, kan ik zo gauw niet oplepelen, maar ik was een jaar of 16. En in die jury zaten belangrijke mensen, Toon Hermans, Alex de Haas, Emmy Arboes, kan me nog heel goed herinneren, mensen van grote naam. En ik moest daar mijn repertoire van imitaties van bekende artiesten gaan afdraaien. En daar had ik zo'n 10 minuten optredentje van gemaakt. En toen dacht ik, ik zal proberen een beetje indruk te maken op die jury. En toen heb ik een imitatie van Toon Hermans gedaan, die zelf in de jury zat. En die lui hadden al zoveel van die amateurartiesten aan zich voorbij zien trekken, dat die zaten eigenlijk ongeïnteresseerd te kijken. En toen er dan ineens zo'n brutaal knaapje kwam, die zei dat hij een van de juryleden wel zou imiteren, toen hadden ze in elk geval de aandacht. Nou, dat heeft geresulteerd dat ik mee mocht doen aan die wedstrijd, want het was een wedstrijd, amateur, talentenjacht, tevens wedstrijd. Mensen moesten in de Afrobode op een lijstje aantekenen wie ze de leukste vonden van de uitzending. Het was allemaal live in de tijd. Nou, dat heb ik toen gewonnen. En toen kwam er vanuit de beroepskant, vanuit theateragenten, kwam er interesse voor mij. Men benaderde mij of ik op wilde treden in diverse amusementsprogramma's. Ik werkte als jongste bediende bij Elsevier's Weekblad. Dat baantje heb ik gauw opgezegd. En heb me toen in de showbusiness gestort. Nou, en dat was in december 1951. Dus door middel van die imitaties en als imitator ben ik in de showbusiness terechtgekomen.
U zit dus alweer 35 jaar in het vak.
Dat gaat het worden in december, ja.
Ja. Nee, de tijd, ja. Op uw 16e al erin gerold dus eigenlijk.
Ja.
Heel jong. Een heel voor de hand liggende vraag. Denkt u dat u na al die jaren nog steeds die imitatie van Toon Hermans, zou dat nog lukken? Of,
Nou, daar zou ik weer moeten gaan studeren. Want de laatste jaren doe ik dat imiteren eigenlijk niet meer. En zowel de man zijn stem zelf verandert natuurlijk. En ik zelf ben het beeld een beetje kwijt. Ik heb dat imiteren overigens heel lang gedaan. En ik moet zeggen, dat moet je dus echt bijhouden. Daar moet je goed op oefenen.
Ja. U bent dus eigenlijk het voorbeeld geweest voor Robert Paul, denk ik.
Dat zou ik niet durven zeggen, maar hij zal zeker van mijn hele doen en laten op de hoogte zijn.
Wat vindt u van zo'n artiest als Robert Paul, die dus echt vooral van het imiteren zijn act gemaakt heeft?
Nou, ik meen het heel eerlijk. Ik vind die man fabelachtig goed. Het wil niet zeggen dat al zijn imitaties goed zijn. Er zijn er wel wat bij waarvan ik denk, nou, die kunnen beter. Maar 80% is werkelijk uitstekend. En ik heb me jarenlang daarin verdiept in stemmen. Eigenaardigheden eruit gehaald, bepaalde accentjes. En hij heeft mij toch meerdere malen voor de gek gehouden. Ik heb dus echt wel uitzendingen gehoord dat ik werkelijk dacht dat of Den Uyl aan het woord was, of dat chef van Oekel aan het krijsen was. En dan was het Robert Paul. Dus nou ja, een beter compliment kan hij eigenlijk niet hebben.
U bent de eerste jaren daar ook flink mee aan de gang geweest met het imiteren. Hoe lang duurde het voordat u iets anders ging doen? Of wat was het eerst volgende wat u op de planken ging brengen, behalve dat imiteren?
Op een gegeven moment kwam de militaire dienst en daar moest ik in. Daar had ik niet veel zin in, maar het moest wel. En ik wist dat er bestond een RAO-variété. RAO, dat heet nu welzijnszorg. En de letters RAO stonden voor de recreatie algemene en algemene ontwikkeling. En het RAO-variété was een variétégezelschap dat bestond uit militairen. En die militairen traden op voor militairen. En toen ik eenmaal in militaire dienst was, dacht ik, nou moet ik proberen zo snel mogelijk daarbij te komen. Ten eerste om mijn diensttijd wat aangenamer te maken, maar ook om een vak bij te kunnen houden. En in dat RAO-variété was een conferencier die dus het programma aan elkaar praatte. En dat was René Sleeswijk, die we nu kennen als René van Voren. En die stond net op het punt om af te zwaaien. En toen heb ik dus gevraagd aan de kapitein die de leider was van het RAO-variété of ik zijn baantje over kon nemen. Nou, en daar heb ik ook een soort auditie voor moeten doen en dat is gelukt. En toen heb ik dus in dat RAO-variété, in die anderhalf jaar dat ik in dienst was, ik denk zo een paar honderd voorstellingen gedaan voor militairen. En daar deed ik niet alleen mijn optreden als imitator, maar ik ging daar ook als conferencier de nummers aankondigen en speelde ook nog wat sketches, zodat ik wat meer facetten eigenlijk van dat vak kon beoefenen. En toen ik weer uit dienst kwam, moest ik weer eigenlijk opnieuw beginnen hier in de Nederlandse showbusiness. Dat was een vervelend intermezzo. Alhoewel ik wat meer routine kreeg in andere zaken, heb eerst dus nog een tijd alleen als imitator gewerkt, omdat men mij daar alleen van kende. Maar heb me toen naderhand ook aangeboden bij de diverse theaterbureaus als conferencier. En dat is dus gelukt. En toen heb ik weer jarenlang opgetreden als conferencier-imitator.
En conferencier, is dat, moet ik me daar alleen een soort cabaretachtig iets bij voorstellen? Of kan dat ook iemand zijn die andere programma's aankondigt? Wat houdt dat in?
In die tijd, het woord conferencier wordt nu eigenlijk niet zoveel meer gebruikt. Maar in die tijd was het dus zo dat de conferencier was de gastheer. Hè, dus er traden allerlei artiesten op en de conferencier kondigde de artiesten aan. zorgde voor verbindende teksten en moest het op een zo interessant mogelijke manier doen. Haakte dan wat op politieke situaties in of actualiteiten over de stad waar je op dat moment was. Of vertelde alleen maar wat gezellige moppen en grapjes zo tussen de nummers door.
Je vertelde zo even dat je al heel jong in de diensttijd, heb ik begrepen, dingen deed als sketches spelen. Ja. En dat is je later heel goed van pas gekomen toen je eenmaal met André van Duin aan het werk ging. Ja. Voordat ik daarop door wil gaan, voor André van Duin, zijn er nog vermeldenswaardige dingen geweest die je op de plank hebt gedaan waarvan je zegt, ja, dat waren hoogtepunten in die tijd? Of
dat zou ik niet zo 1, 2, 3 weten. Nee, het was natuurlijk vreselijk leuk dat die amusementsprogramma's die er toen waren, die zijn er nu eigenlijk niet meer. Er werd dus door een theaterbureau of een theateragent een theater afgehuurd en dan werd er niet een compleet programma werd er gebracht, in die zin een programma wat zo een tournee door het land maakte. Nee, er werden losse artiesten geëngageerd die op dat moment in de belangstelling stonden. En daarom had ik als conferencier de mogelijkheid om steeds weer andere artiesten te zien. Kwamen er weer nieuwe artiesten, groepen, humoristen, goochelaars, buiksprekers, acrobaten, waar dan ook vandaan, muzici. Hè, dan werden ze in zo'n programma gezet en kreeg ik de gelegenheid om meteen al die artiesten mee te maken. En dat was natuurlijk vond ik een voorrecht. Hè, dat je zo gauw er weer iemand populair was en die gevraagd werd om in zulke soort programma's op te treden. Nou, dan zat ik daar vaak in. Met mij natuurlijk veel meer mensen waren er conferencier in die tijd. Maar ik was er dus één van. En kreeg dus de gelegenheid om met die artiesten op te treden. Zo heb ik dus ook het begin van André van Duin meegemaakt. Die net als ik begonnen is met een talentenjacht, zei het dan voor de televisie. En toen hij dus populair was door die tv-uitzending in Nieuwe Oogst, werd hij voor dat soort programma's waar ik als conferencier in op dat ook gevraagd. En zag ik ineens die knaap, die rode jongen, met dat bandnummer, want dat deed hij toen, bandparodist was hij, zag ik optreden en zag wat een geweldig succes hij daarmee had. Dus dat was, ja, het bestond dus eigenlijk, het was een hele avontuurlijke business, dat conferencier zijn.
En zo ben je dus in contact gekomen met André van Duin. De samenwerking met hem, was dat tevens jouw eerste optreden voor de televisie, of heb je daarvoor nog andere dingen voor de televisie gedaan?
Veel is niet waar. Ik heb een aantal uitzendingen voor televisie gedaan voordat ik met André van Duin in aanraking kwam. Eigenlijk al vanaf de begintijd van de televisie kwam ik zo nu en dan, werd ik eens gevraagd om of als imitator op te treden of in bepaalde scènetjes te spelen. In een paar programma's met Jelle de Vries heb ik opgetreden. Een van de eerste programma's van Mies Bouwman in de hoofdrol bestond toen al in de 50er jaren. Er was eens een keer Guus Oster, een bekend acteur die ook imitaties deed voor liefhebberij. En met hem samen heb ik imitaties gedaan in een televisieuitzending. Dus zo incidenteel kwam ik, laten we maar eens zeggen, 1 of 2 keer per jaar wel eens in een televisieprogramma terecht. Maar met André van Duin dus nu veel frequenter. En mijn stem kwam dus ook al wat eerder dan de combinatie met Van Duin voor televisie. Dat was bijvoorbeeld met de Fabeltjeskrant. En ook in andere dingen, reclamespotjes, tekenfilmpjes, waar ik dan mijn stem gaf aan dat soort programma's.
Ja, en ook daar wil ik graag nog iets over vragen zometeen. Maar eerst, de samenwerking met André van Duin, is die van het begin af aan in die formule geweest zoals die nu bestaat? Of hebben jullie eerst nog een aantal andere theatervormen uitgeprobeerd? Is het gelijk zo'n revue geworden?
Ja, het is meteen een revue geworden. Alleen in veel kleinere opzet dan het naderhand is gebeurd. Ik zal proberen in het kort even te vertellen hoe het is gegaan. Daar ontkomen we toch niet aan de Fabeltjeskrant. Toen de Fabeltjeskrant ongeveer, even denken hoor. Ik geloof dat die in 1968 voor het eerst van start ging. Toen was ik zelf nog conferencier-imitator en gaf dus mijn stem aan de poppenfilm De Fabeltjeskrant. als welterustenprogramma voor de kleuters bedoeld. Ik trad op, zoals ik net al zei, voor diverse impresario's. Zo ook voor Joop van der Ende. En mijn eerste kennismaking met Joop van der Ende, die mij engageerde voor een avond, een voorstelling in Amsterdam. Mijn eerste kennismaking met hem was dus als conferencier-imitator. Toen was net die Fabeltjeskrant begonnen. En toen zei Joop van der Ende tegen mij, dat Fabeltjeskrant-programmaatje voor die kinderen kon wel eens een groot succes gaan worden. Ik vind dat erg leuk. En ik zou jou adviseren, zei hij tegen mij, om daar wat mee te gaan doen. Je kunt daar best mee kindervoorstellingen gaan doen. Ik zeg, nou, hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld met een poppenkast of zo, het land door en dan voorstellingen geven voor kinderen. Nou ben ik zelf helemaal niet technisch. En ik zag mezelf helemaal niet met een geraamte van een poppenkast op mijn auto door het land trekken om dan zo'n ding in elkaar te gaan zetten. Trouwens, ik had al aardig veel werk 's avonds als conferencier-imitator, zoals ik al zei. Dus dan ook nog overdag erbij gaan werken, dat zag ik niet zo zitten. Die van der Ende ging er toch over door en zei, het moet ook eigenlijk geen poppenkast worden. Het moet een heel groot decor worden waar heel grote poppen zich in bewegen. Zodat het in grote zalen kan optreden. En zodat de kinderen die achter in een grote zaal zitten het nog kunnen zien. Enfin, hij was helemaal lyrisch erover. Dat moest gaan gebeuren. Er moest een theaterproductie Fabeltjeskrant ontstaan. Hij sleepte mij mee in zijn enthousiasme. Hij heeft dat inderdaad waargemaakt. Hij heeft dat grote decor zelf ontworpen. Hij heeft mensen geëngageerd die die poppen bewogen. Ik ben er zelf ook in meegegaan. En er is een dus toneelproductie Fabeltjeskrant ontstaan die ontstellend veel werkte door het land. En wij reisden dus veel samen, van de Ende en ik, naar die voorstellingen toe. En dan praat je ook over andere dingen. En toen vertelde hij dat hij het als ideaal had om ooit eens een tweede revue in Nederland te beginnen. Er bestond namelijk een revue, dat was nog steeds de Snip en Snap revue van Willy Walden en Piet Muiselaar, die jarenlang ontzettend veel succes hebben gehad in Nederland. Hij zei, maar eens komt daar een eind aan. En ik zou het zo jammer vinden als de revue zou uitsterven. En het lijkt mij geweldig om een revue in Nederland te beginnen. En ik liep zo langzamerhand met de gedachte rond, kijk, ik werkte al door freelance. En ik wilde wel eens in een vast gezelschap gaan optreden. Ik heb dat onder andere gedaan met Ted de Braak samen in een serie voorstellingen voor de Grafische Bond. De Grafische Bond was een vakorganisatie die voor zijn leden een bepaald programma door het land wilde sturen. En bijeenkomsten voor de leden en dan een leuk programma in het theater. En met Ted de Braak samen heb ik dat opgezet met nog wat andere artiesten erbij. En als gast trad daarop André van Duin. En die Joop van der Ende zei tegen mij, ik zou een revue willen beginnen. Wat vind jij daarvan? Ik zei, nou, ik ben toevallig ook op zoek naar een beetje vaste combinatie. Ik heb niet in eerste instantie aan een revue gedacht, maar ik vind een revue wel erg leuk. Alleen, ik weet van mezelf, ik ben geen komiek. En in een revue moet je een komiek hebben, een man die heel erg gek kan doen, die de lach aan zijn kont heeft. Ja, wie hebben we? Dat is Willy Walden, dat is Johnny Kraaikamp. Piet Bamberger van de Mounties, maar die mensen zijn nog gezetteld, zijn allemaal bezig. Ik zou niet weten wie we daarvoor moesten aanvragen, aanzoeken. Toen zei Van der Ende, ik heb zo'n idee dat André van Duin dat wel kan. Toen zei ik, waar baseer je dat op? Want ik ken alleen André van Duin maar als een man die hele leuke bandparodieën maakt, maar hij zegt er geen woord bij. Die band draait met hele leuke montages en hij trekt daar zijn bekken bij. Maar ik heb hem nog nooit een woord horen praten. Ja, wel in de kleedkamer, maar nog nooit op het toneel of voor televisie of wat ook. Ja, zegt Van der Ende, ik heb hem een keer gezien en ik meen in een programma met Rudy Karel. En volgens mij kan die man meer dan alleen maar dat bekken trekken bij die band. En toen heeft Van der Ende dus André van Duin aangezocht. En zo is het contact ontstaan tussen André van Duin en Van Ende en mij. En zo zijn we al proberende begonnen met het opzetten van sketches om ooit nog eens een revue te gaan brengen. En zijn begonnen in een klein verband. André van Duin, Ria Valk, een variété-duo, de Manelli's, die een Diabolo-nummer en John Lear-nummer hadden. Ikzelf en een trio onder leiding van Harry van Hoofd. Dat was dus de hele revue. En daarmee zijn we van start gegaan. Dus eigenlijk begon ik weer opnieuw, terwijl ik al een hele tijd in de showbusiness zat.
En daarmee zijn jullie eigenlijk altijd succesvol geweest, hè, met die revue?
Ja, voor het publiek wel. Natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. De pers hebben we heel lang tegen gehad. Men heeft het in het begin absoluut niet geapprecieerd van die kant uit. Dat is naderhand een beetje bijgedraaid.
En u bent daarmee, begonnen.
Maakt niet uit,
ja, dat krijg ik niet vanzelf. Je bent daarmee begonnen, zei je, in welk jaar met die revue?
De voorbereidingen 869 en we zijn echt van start gegaan in 1970. Dat is dus heel makkelijk te onthouden, zo'n rond jaar, hè? Dus 70. Nou, het is nu 86, dus dat wordt in mei, is dat dan ongeveer 16 jaar.
Dus dat is ook ononderbroken doorgegaan, het optreden met die revue?
Nee, ik ben 1 jaar ermee gestopt. En ik kan me niet precies meer herinneren welk jaar dat was. Maar op een gegeven moment is het dus helemaal uitgegroeid tot een grote revue. Met ballet en enorme decors. En met heel veel voorstellingen. Op een gegeven moment was het zo dat we in een seizoen van 9 à 10 maanden 250 voorstellingen deden. Plus televisieuitzendingen erbij, veel. En toen werd het mij te veel. Mijn gezondheid ging een beetje achteruit, ik kreeg wat klachten. En ik voelde dat het minder moest worden. En toen heb ik aan Van der Ende en André van Duin voorgesteld of we een jaartje konden stoppen met de revue. Of misschien in een kleiner ensemble door konden gaan, maar dan met minder voorstellingen. Want zo'n groots opgezette revue vereist veel voorstellingen om de kosten eruit te halen en ook nog wat te verdienen, want dat willen we ook allemaal graag natuurlijk. En in eerste instantie voelde men daarvoor en naderhand zei Van der Ende, nee, het is niet goed om te stoppen met de revue, want we zitten er nu helemaal in de lift. Als we nu een jaar gaan stoppen, heb je kans dat we het kwijtraken. Nou, daar kan ik natuurlijk een heel lang verhaal over vertellen, maar dat is niet zo interessant. Maar toen heb ik afgehaakt. Toen heb ik gezegd, nou, dan moet ik het absoluut, moet ik me terugtrekken. En toen is er weer een revue van start gegaan met in mijn plaats Frans Kokshoorn. Die heeft dus het werk van aangever, zoals dat heet, hè? Dat is de naam die ze geven aan het soort werk wat ik doe. Die heeft dat van mij overgenomen. Ik zelf ben toen toch nog wel actief geweest met een klein gezelschapje en met weinig voorstellingen, want ik wilde ook niet een heel jaar niets doen. Die overgang is natuurlijk veel te groot. Maar ik zelf kreeg al heel gauw enorme heimwee naar de revue. En men kreeg ook een klein beetje heimwee, geloof ik, naar mij. Mijn gezondheid is weer wat gestabiliseerd. En toen dat jaar eenmaal om was, ben ik weer teruggekomen.
Als je zo'n volle tourneeagenda hebt, wat moet ik me dan nog bij vrije tijd voorstellen? Hoe vaak heb je dan nog een vrije dag?
Ja, nou dat was toen, was die er praktisch niet. En dat is natuurlijk niet goed.
Het ging eigenlijk constant door.
Ja, het ging maar door. En ik denk dat ik in dat jaar, dat was ook niet zo veel verder dan de tijd dat ik ook nog die kindervoorstellingen heb gedaan, dat jaar het mij een beetje heeft opgebroken. Want ik werkte alleen maar. En dat was, eigenlijk alleen maar omdat ik het verschrikkelijk leuk vond.
En je was dus aangever in de revue, zoals je net zelf zei. Kun je proberen te omschrijven wat dat nou is, een aangever?
Ja, dat is niet zo eenvoudig. Willy Walde heeft er, herinner ik mij nu, aangaande zijn collega Piet Muiselaar is een voorbeeld van gegeven, maar ik weet niet of dat voldoende zegt. Als je het zou vergelijken met een voetbalwedstrijd, dan geeft de een voorzet en de ander schopt hem in het doel. Dus als ik de voorzet geef, dan gooit André, schiet de bal het goal in.
En als je de carrière van André van Duin bekijkt, zijn het niets dan doelpunten geweest, hè?
Ja.
Hoe is het om met André van Duin samen te werken?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, heel erg leuk. Het is in de eerste plaats, en dat vind ik wel erg belangrijk, een zeer beminnelijk en aardig en vriendelijk en heel vreemd ook rustig mens. Ik ben veel en veel drukker dan hij. Wij werken dus, ik kan al wel zeggen, 16, 17 jaar samen. De eerste ruzie moet nog komen. Het is een man waar je geen ruzie mee krijgt. Hij is zo gemoedelijk en vriendelijk en rustig van aard. En daarbij, ja, ik vind enorm talentvol, ad rem, vindingrijk. Als ik zomaar in het wilde weg in een sketch iets aangeef wat niet in de tekst staat, want dat is het leuke van ons genre, je kunt veel improviseren. Nou, dan van de 10 voorzetten die ik geef waarvan hij niets weet, zijn er toch 8 raak dat hij ad rem er een grap op weet. En als ik aan hem vraag, ja, hoe kwam je daar dan op? Dan zegt hij, dat weet ik ook niet.
En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n lolbroek, geloof ik, in het dagelijks leven.
Nee, absoluut niet, nee. Dat wil ook niet zeggen dat het een saaie man is, maar hij is vrij stil.
Is het nou wel eens voorgekomen, zo'n situatie, dat je zo'n voorzet gaf, om die term nog maar eens te gebruiken, en dat hij met een reactie kwam die jou zo onderuit haalde, om het zo maar eens te zeggen, dat je de slappe lach kreeg waar je niet meer uitkwam of iets dergelijks?
De niet meer uitkomen is onmogelijk, maar de slappe lach krijg ik inderdaad. Hij weet zo vaak iets verrassends te zeggen en ja, het is in vele opzichten een kwajongen. Hij, en dat is erg leuk, hij doet het vooral hele onverwachte dingen zeggen in nogal wat spannende situaties. En spannende situaties zijn meestal tv-opnames. Dan zijn we tot het uiterste geconcentreerd. Dat is hij zelf ook. Je moet dus niet denken dat het voor hem geen spanning heeft. Maar hij is er dan nog het meest op gespitst om andere dingen te zeggen dan die er in de tekst staan. En dan zijn ze vaak zo spitsvondig, althans dat vind ik dan, dat ik er echt natuurlijk om moet lachen. En dat geeft vaak een leuke reactie bij het publiek weer teweeg. Alhoewel er ook mensen zijn die zich er wel eens aan ergeren. Het gebeurt dus wel eens dat ik in de lach schiet. Het gebeurt ook wel eens dat er bij hem ook een lachje overkomt. Kortom, dat het publiek kan zien van nu gebeuren er dingen die niet in de tekst voorkomen. Het grootste gedeelte van het publiek vindt het leuk. Maar er zijn ook mensen die zich eraan ergeren en zeggen, ja, dat is een beetje qua jongensgedoe. Daar zitten we niet op te wachten.
Kun je een concreet voorval noemen uit die 16-jarige periode? Iets waarvan je zegt, dat was wel zo'n gekke gebeurtenis. Of zoiets opmerkelijks. Of misschien wel iets ontroerends, kan me niet schelen. Een bijzondere gebeurtenis.
Een gekke gebeurtenis wel. Niet zo'n spitsvondigheid van André. Dat zou ik zo niet op kunnen lepelen. Maar één, ja, wat wij allebei verschrikkelijk leuk hebben gevonden, maar ik weet niet of een ander dat leuk vindt. Ik zal het proberen in het kort te vertellen. We hadden een sketch en daarin waren we 2 PTT-mensen die op straat zo'n tentje hebben staan en dan in de grond aan de leiding, aan de kabels of zo moeten werken. En we hadden daar dus een zandhoop, dat was niet een zand, werkelijk zand, maar van decor gemaakt. En er stond een telefoon op en die telefoon, daar ging alles om. En nou hadden we ook in het decor een tussendoek en dat doek dat ging rechtstandig omhoog. Dus als er voor dat doek wat gebeurd was, de ballet had daar gedanst, dan ging er een doek rechtstandig omhoog en dan zag je dat decor van die straat en dan zag je ons zitten achter die zandhoop. Nou, en er was op een gegeven avond, ging dus ook dat doek weer de lucht in, wij waren zichtbaar en toen zag ik dat André van Duin was aan het lachen. En ik keek hem aan, maar ik ben het helemaal niet van hem gewend. En toen zei hij, jij gaat, heel zacht natuurlijk, zodat het publiek het totaal niet kon horen, jij gaat straks iets heel vreemds meemaken. Ondertussen zijn wij begonnen met onze conferentie en het gesprek tussen die 2 PTT-mensen. En tussendoor zei hij, nog even wachten en je merkt het. En ik tussendoor, terwijl de tekst gewoon doorging, wat heb je het nou over, wat is er dan? Je zult het wel zien. Nou, en op een gegeven moment was het zover dat ik moest gaan bellen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat de telefoon die op de zandhoop moest staan er helemaal niet was. En toen was ik volkomen uit het veld geslagen. Toen wist ik eigenlijk geen oplossing meer. Toen zei ik zoiets van, ja, ik moet nu telefoneren. En toen zei André, dan moet je omhoog kijken. En toen keek ik omhoog en toen bleek dat dat tussendoek, dat was omhoog gegaan en had de telefoon meegesleept. Dus in dat doek boven in het toneel hing de telefoon die ik op dat moment nodig had. Nou ja, toen moest ik ook verschrikkelijk lachen. En toen hebben we er gewoon, nou ja, gewoon gedaan wat gedaan moest worden. Ik heb gezegd, kan het doek even zakken. Dan hebben we op die manier tenminste de telefoon terug. En toen hebben de mensen ook begrepen daarna dat die telefoon in dat doek was blijven hangen. En hebben daar ook wel om gelachen, geloof ik. Dat weet ik niet eens meer, maar dat heb ik zo'n idiote situatie gevonden. Dat is iets wat je dus niet makkelijk vergeet. Ik weet niet of het voor een ander ook leuk is.
Goed, even iets heel anders. Onvermijdelijk onderwerp van dit gesprek is natuurlijk de Fabeltjeskrant. Zoals je vertelde, al sinds 1968 ben je daarmee bezig. Als ik het goed heb, er komen allerlei figuren voor in de Fabeltjeskrant. Maar de stemmen worden eigenlijk maar door een heel beperkt aantal mensen gedaan. Hoeveel mensen zijn dat?
Dat zijn er totaal maar 3. Elsje Scherjon, Ger Smit en ik.
Dat betekent dus dat ieder van jullie een aantal stemmen doet. Doe jij ook meerdere stemmen dan alleen meneer De Uil?
Ja, ik doe dus, zoals je al zegt, meneer De Uil, dan Willem Bever, Momfer de Mol en een nieuwe figuur, nou die is niet zo nieuw, dus al een tijdje, Chico Lama.
Is dat niet vreselijk moeilijk om die verschillende types uit elkaar te houden? Gaat niet bijvoorbeeld Willem Bever wel eens lijken op Momfer de Mol of iets dergelijks?
Nou, dat is wel zo. Ik vind zelf ook dat als ik het soms terughoor, dan vind ik bijvoorbeeld Willem Bever, daar hoor ik soms ook de stem van meneer De Uil wel eens in. Maar of als je bedoelt of wij ons bijvoorbeeld vergissen, dat we bijvoorbeeld als Willem Bever aan het woord is, dat ik dan duidelijk als meneer De Uil praat, dat gebeurt niet. Je kunt wel eens horen dat dus de stemmen wat te dicht bij elkaar liggen. Maar ik denk dat ik dat alleen maar van mezelf hoor. Ik weet niet of een ander dat ook hoort.
Kun je eens laten horen, wat zijn nou de specifieke verschillen tussen die 3 stemmen die je net noemde?
Ja, nou, meneer De Uil, die dus op deze wijze spreekt, heeft iets gedragens, iets chics en spreekt ook in een wonderlijke taal. Willem Bever daarentegen, hij heeft ook wel dat huige, maar spreekt Rotterdams. Mom van de Mol is uiteindelijk uit het zuiden. Dus dat is weer een groter contrast, hè? En Chico Lama heeft iets Spaans, zie.
Ja, hartstikke mooi. De Fabeltjeskrant is weer opnieuw gestart, na een rustpauze van een aantal jaren. Heb jij wel eens een van die vertaalde versies gezien? Want het is de hele wereld over gegaan, hè, de Fabeltjeskrant.
Nee, ik heb hem nog nooit gezien. En ik wil het eigenlijk dolgraag zien. Want je wil wel eens horen hoe een ander de stem doet. En het is ook in Japan uitgezonden. En dat lijkt me helemaal wonderlijk om dat eens te horen. Maar ja, op een of andere manier is dat er nooit van gekomen. Jij helpt me weer herinneren. Ik zal het toch eens vragen.
Frans, ik wil je heel hartelijk bedanken voor alles wat je ons verteld hebt. Heel veel succes met de revue met André van Duin. Heel veel succes met de Fabeltjeskrant en alle andere activiteiten. Bedankt voor dit gesprek.
Het was mij een groot genoegen. Jawel. Gelukkig, lieve kijkbuiskinderen, is alles weer een beetje gewoon in ons grote dierenbos. De sneeuw is nu geheel gesmolten en er komen hier en daar al wat voorjaarsbloemen hun kopjes opsteken. De Fabeltjeskrant schrijft daar zelfs over. Laten we maar vlug gaan kijken, hè.
Zo, dat zijn weer de eerste bloemetjes. Heb je die de hele winter in de koelkast bewaard? Die heb ik zelf net met mijn eigenste handen heel hard geplukt.
Ach, troel, laat je toch niet steeds op de kast jagen.
Hartstikke idee, en zeker niet op de koelkast.
Ook in de stal van Greet Koe werd over het voorjaar gesproken, lieve kinderen. Onder meer door Stoffel de Schildpad en Mr. Marabou, die zojuist uit het hospitaal waren ontslagen.
No, no, no. Ik ben daar zo blij dat jullie allebei weer thuis zijn.
Ja, heel blij. Ik ook.
Inderdaad.
Alleen jij, Stoffel. Jij moet vlug weer terug in je winterslaap. Met die slaappil die dokter Meindertje heeft meegegeven.
Ik denk, Greet, dat ik nou maar opblijf. Want vanmorgen zag ik al een paar lentebloemen. Ik kan best nu weer naar mijn eigen huis.
Tja, dat moet je natuurlijk zelf weten, maar... Maar ik zou het, als het jou was, eerst even aan dokter Meendert vragen.
En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
Een gesprek met de onvergetelijke Frans van Duschoten, opgenomen bij hem thuis in Castricum op 10 februari 1986. Na een rijke en veelzijdige loopbaan is Frans 7 jaar later, in 1993, met pensioen gegaan. In 2004 kreeg hij nierproblemen en moest daarvoor in 2005 geopereerd worden. In oktober van datzelfde jaar was zijn bekendste typetje, meneer De Uil, nog te horen tijdens de uitreiking van de Gouden Televisiering, toen overigens vertolkt door imitator Robert Paul. Nog een week later overleed Van Duschoten na een kort ziekbed. Hij was 72 jaar oud. Gelukkig zijn er talloze opnamen van hem bewaard gebleven, waardoor we blijvend van zijn talent zullen kunnen genieten. Tot zover deze podcast. Graag weer tot de volgende.